Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede, zij u van Hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten wij zingen uit de lofzang van Maria. En wij zingen de versen 3, 4 en 7. Lofzang van Maria, de versen 3, 4 en 7. Hoe heilig is zijn naam. Laat volk bij volk tezaam barmhartigheid verwachten. Gemeente, de schriftlezing vanavond is Matteüs hoofdstuk 2. Wij lezen de versen 1 tot en met 18. Matteüs 2, de versen 1 tot en met 18. Daar lezen wij het woord van de Heere. Toen nu Jezus geboren was... Toen nu Jezus geboren was te Bethlehem, gelegen in Judea, in de dagen van de koning Herodes, zie, enige wijzen van het oosten zijn te Jeruzalem aangekomen, zeggende, waar is de geboren koning der Joden? Want wij hebben gezien zijn ster in het oosten en zijn gekomen om hem te aanbidden. De koning Herodes nu, dit gehoord hebbende, werd ontroerd en geheel Jeruzalem met hem. En bijeenvergaderd hebbende al de overpriesters en schriftgeleerden des volks, vroeg van hen waar de Christus zou geboren worden. En ze zeiden tot hem, te Bethlehem, in Judea gelegen, want alzo is geschreven door de profeet, en gij Bethlehem, gij land van Juda, zijt geenszins de minste onder de vorsten van Juda. Want uit u zal de leidsman voortkomen, die mijn volk Israël wijden zal. Toen heeft Herodes de wijzen heimelijk geroepen, en vernam naarstiglijk van hen de tijd wanneer de ster verschenen was. En hen naar Bethlehem zendende, zeide, reist heen en onderzoek naarstig naar dat kind. En als gij het zult gevonden hebben, boodschapt het mij, opdat ik ook komen en dat aanbidden. En zij de koning gehoord hebbende, zijn heen gereisd. En zie de ster die zij in het oosten gezien hadden, ging hun voor, totdat zij kwam en stond boven de plaats waar het kindeken was. Als zij nu de ster zagen, verheugden zij zich met zeer grote vreugde. En in het huis gekomen zijnde, vonden zij het kindeken met Maria zijn moeder. En nedervallende hebben zij het aangebeden. En hun schatten opengedaan hebbende, brachten zij hem geschenken, goud en wierook en mirre. En door goddelijke openbaring vermaand zijnde in de droom, dat zij niet zouden wederkeren tot Herodes, vertrokken zij door een andere weg weer naar hun land. Toen zij nu vertrokken waren, zie, de engel des Heren verschijnt Jozef in de droom, zeggende, sta op en neem tot u het kindeken en zijn moeder en vliet in Egypte en wees aldaar totdat ik het u zeggen zal. Want Herodes zal het kindeken zoeken om hetzelfde te doden. Hij dan opgestaan zijnde nam het kindeken en zijn moeder tot zich in de nacht en vertrok naar Egypte. En was aldaar tot de dood van Herodes, opdat vervuld zou worden hetgeen van de Heere gesproken is door de profeet, zeggende, uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Als Herodes zag dat hij van de wijzen bedrogen was, toen werd hij zeer toornig en enigen afgezonden hebbende, heeft omgebracht al de kinderen die binnen Bethlehem en in al deszelfs landpalen waren, van 2 jaren oud en daaronder, naar de tijd dien hij van de wijzen naarstiglijk onderzocht had. Toen is vervuld geworden hetgeen gesproken is door de profeet Jeremia, zeggende, een stem is in Rama gehoord, geklaag, geween en veel gekerm. Rachel beweende haar kinderen en wilde niet vertroost wezen, omdat zij niet zijn. De tekst voor de predikinggemeente wordt gevormd hier door de versen 17 en 18, de laatste twee versen, waar wij lezen: toen is vervuld geworden hetgeen gesproken is door de profeet Jeremia, zeggende: een stem is in Rama gehoord, geklaag, geween en veel gekerm. Rachel beweende haar kinderen en wilde niet vertroost wezen, omdat zij niet zijn. Tot zover. Wij doen nu belijdenis van ons geloof. En in aansluiting daarop zingen wij Psalm 118, het eerste vers. Laat ieder zeren goedheid loven, want goed is de oppermajesteit. 118 vers 1, na de geloofsbelijdenis. En een ieder spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. In ons gebed willen wij dankzegging doen voor broeder en zuster Bechtem van de Achterdijk 10 in Stad aan het Haringvliet. Zij waren afgelopen vrijdag 40 jaar getrouwd. Zullen wij samen de Heere bidden en danken. We hebben het zojuist gezongen, Heere. Die kostelijke woorden, dat uw goedheid duurt tot in eeuwigheid. Wat een troost en wat een blijdschap, wat een uitzicht. En die goedertierenheid en uw goedheid is voor hen die u vrezen. Ze zullen altijd overladen worden door uw goedheid. En Heere, op het kerstfeest zien wij juist uw goedheid in de komst van uw Zoon in deze wereld. En die verlossing, deze goedheid, wordt ons nu allemaal aangeboden. En dat is toch de heerlijke troost van de komst van uw Zoon in deze wereld. En zo past het ons u hartelijk en ootmoedig te danken voor uw onuitsprekelijke gave. Dat u het Gode gelijk zijn niet als een roof geacht hebt, maar u hebt uzelf ontledigd, Heere Jezus. U hebt de gestalte van een dienstknecht aangenomen. U bent de mensen gelijk geworden. U hebt onder ons gewoond. U bent één van ons geworden. Wat een wonder, wat geen mens ooit heeft kunnen bedenken. Dat hebt u gedaan. O, hoe groot is uw goedheid. Laat volk bij volk tezaam barmhartigheid verwachten. Hoe groot bent u in uw liefde. Hoe groot bent u in uw trouw. De schriften kunnen niet gebroken worden. De schriften moeten vervuld worden. Alles wat daarin opgetekend staat, moet vervuld worden. En daarom bent u ook gekomen. Het reisje dat opkwam uit de afgehouwen tronk van Isaïe. Dat u die dat heerlijke licht bent, dat gekomen is aan een volk dat in duisternis gezeten is. O, wij zeggen u dank dat de grote profeet waar Mozes over gesproken heeft gekomen is. En dat de grote zoon van David, waar David over gezongen heeft, inderdaad verschenen is. O, een licht zo groot, zo schoon, gedaald van hemels troon. En dat licht straalt ons ook nu in de ogen. Want wij mogen zijn onder de verkondiging van dit kerstevangelie. Heere, wij danken u voor uw komst. Wij danken u dat wij weer de gelegenheid hebben om weer een bepaald aspect van wat er allemaal gebeurd is rondom uw komst in deze wereld te overdenken. En zo vragen wij u, Heere, om de leiding van uw Heilige Geest. Ook wanneer wij deze twee verzen willen bestuderen. Heere, wilt u ons daarbij helpen? Wilt u onze gedachten leiden? Dat wij mogen begrijpen, o Heilige Geest, waarom u deze verzen geïnspireerd hebt aan de Bijbelschrijver Matthäus. Waarom deze verzen nu uitgerekend opgetekend zijn rondom de komst van de Heere Jezus Christus. Heere, laat deze woorden voor ons mogen openvallen en laten we mogen zien de schoonheid die er ligt in u. O, laten deze woorden ons aan u mogen verbinden. Ja, laten ze ons tot hartelijke bekering brengen, dat wij ook leren buigen voor u, Heere Jezus. Dat u alles voor ons bent en wordt. Heere, we bidden in het bijzonder voor hen die nog vreemdeling zijn van u. Die hun hart niet kennen, die u niet kennen. Die niet goed begrijpen waar het leven eigenlijk om gaat. Die eigenlijk maar leven voor het genot en voor de genoegens van deze wereld. Die leven uit plichtsbesef wellicht voor hun dagelijks werk, maar die in feite u niet met hun hart en ziel liefhebben en kennen en dienen. Heere, wilt u hen laten zien dat zij nog zonder u leven, al kennen zij uw namen wel uit de schrift en al weten ze feiten van u op te sommen, maar toch kennen ze u niet in de vernieuwende kracht van uw komst in deze wereld. Heer, u bent gesteld tot een val en tot een opstanding van velen. Dat als we ons stoten aan deze zaligmaker, dan wordt u ons een val. Maar als wij leren buigen voor u in waarheid, dan wordt u voor ons een opstanding. Dan staan we op in een nieuw godzalig leven. En dan zullen we uw goedheid tot in eeuwigheid ervaren. Heere, laat dat toch de vrucht mogen zijn van de prediking vanavond. Dat er mensen in ons midden mogen zijn die getroffen worden door dit woord. Dat ze in een nieuw leven met u opstaan. En wilt u geven zo dat wonder van bekering. En wil u genade geven aan uw kinderen. Dat zij ook verder geleid mogen worden op de weg die voert tot het eeuwige leven. Wilt u al heerlijker voor hen schitteren? Wilt u uw naam in hun leven verheerlijken? Laten ze hoe langer hoe meer ontdekt mogen worden aan hun eigen armoede en vruchteloosheid van nature. En dat ze daarom het leven in u zoeken en hun vrucht uit u verwachten. Heere God, wil zo werken in ons midden. Ja, als u centraal staat en als uw eer en uw naam in het midden staat, Heere, dan zullen we een gezegend kerstfeest hebben. En daar willen wij u nu om vragen. Wees u in ons midden, zegen de jongens en de meisjes in de kerk, geef dat zij ook mogen luisteren, dat uw woord ook tot hen zal spreken. We bidden u voor hen die thuis meeluisteren, ook met dagen zoals dit, kan er ook wat eenzaamheid ervaren worden. Kan het ook zo, kunnen de gevoelens zo vermenigvuldigd worden. We bidden u voor hen die alleen zijn, die ook nu juist op zo'n dag een geliefde missen. Heere, wilt u hen vertroosten? Laat uw warmte hen mogen verblijden. En laat de zicht mogen zijn op uw heerlijke toekomst. En wilt u zo met waarachtige troost in hun levens werken. We bidden u, Heere, voor heel de gemeente. En we willen ook nu u opdragen, onze broeder en zuster Bechten uit Stad aan het Haringvliet. U hebt hen 40 jaar lang gedragen. En zo hebt u ook het volk Israël 40 jaar lang gedragen door de woestijn. En elke dag was het manna er. En elke dag was er water. En u hebt voor hen gezorgd. Ze hebben geen gebrek gehad. En zo mogen broeder en zuster Bechten ook terugzien op de 40 jaren van hun huwelijk. En dan moeten zij het ook zeggen, dat hun brood was elke dag weer aanwezig. Hun water was zeker. En zo hebt u voor hen gezorgd, boven mate. Heb dank voor al uw trouw, voor al uw goedheid, voor uw dragende liefde, ook voor uw verdragende zorg. Want Heer, in onszelf blijven wij maar ontrouw. En dan zien we hoe u trouw bent aan een ontrouw volk. En dat geldt, Heere, voor ons allen. En laat het ook door broeder en zuster Bechten ingeleefd mogen worden, dat u goed bent geweest, ook voor hen. Wil hen verder ook in de toekomst leiden. Ga hen voor met uw heillicht en leid hen, zegen hen samen met al hun geliefden. En geef, Heere, dat zij al meer op u mogen leren steunen, op u alleen. Trouwe God, we bidden u om uw zegen over uw kerk in deze wereld. En wij vragen u om de uitbreiding van hen die u lief hebben. U hebt de macht, Heere, om uit stenen Abrahams kinderen voort te brengen. O, wil toch vele stenen harten veranderen in vlezen harten. Wil nog uit de vijanden en uit de vervolgers van uw kerk tot bekering brengen. Wil nog leiders van andere valse godsdiensten tot bekering brengen. En dat ze volmondig getuigen van Christus, dat ze terstond Christus verkondigen waar u hen geplaatst hebt. O Heere, breid uw kerk dan uit, bewaar haar, te midden van vervolgingen, te midden van bestrijdingen, te midden van het grofste geweld. Wilt u hen moed en krachten geven, dat ze onbevreesd zijn, dat uw geest ervoor zorgen zal, dat uw koninkrijk uitgebreid wordt. Heere, wil ook spoedig terugkomen. Wanneer wij denken aan uw eerste komst, dan weten wij ook dat er een tweede komst aanstaande is. Dat u terugkomt om te oordelen de levenden en de doden. Wij bidden u, maak ons gereed voor uw wederkomst. Wij horen de voetstappen van de naderende koning der koningen. O, laat ons dan toch bereid zijn. En wil zo ook uw woord zegenen aan onze harten. Wij bidden u voor onze oudste broeder Israël. Heer, als volk verwerpen zij u nog altijd. O Heere, wij zien uit naar uw werk. Wij zien uit naar de verheerlijking van uw naam onder Israël. O, wil het deksel van hun aangezicht oplichten. En laten ze mogen zien op hun koning, hun Messias. En dat ze behouden zullen worden. Hoor ons bidden tot de verheerlijking van uw naam. Om Christus wil. Amen. Gemeente, laten wij nu zingen de lofzang van Simeon. De lofzang van Simeon. Gemeente, kerstfeest is het feest van de verwachting. Heel het Oude Testament keek uit naar de komst van de Heere Jezus. Abraham heeft verlangd de dag van de Heere Jezus te zien. En hij heeft die gezien toen Isaac geboren werd. Toen wist hij dat uit Isaac de beloofde verlosser zou voortkomen. En zo hebben de profeten met rijkhalzend verlangen uitgezien naar de komst van die zaligmaker. Kerstfeest is het feest van de verwachting. Maar kerstfeest is ook het feest van de vervulling. Want nu worden die profetieën uit het Oude Testament ook daadwerkelijk vervuld. Of liever gezegd, die profetieën beginnen nu vervuld te worden. En ze worden nog altijd vervuld. En ze zullen nog vervuld worden wanneer de Heer Jezus terugkomt. En met het kerstfeest, daar spreken wij over hoe Christus miljoenen zaligen zal. En dat gebeurt, daar is de Heer ook nu mee bezig. En dat is de vervulling van het kerstgebeuren. De vervulling van Gods heilsbeloften. Want die heilsbeloften uit het Oude Testament, die moeten vervuld worden. Maar er is ook een andere vervulling. En dat is dan de vervulling van het oordeel dat ook verbonden is aan de komst van de Heere Jezus. Simeon zei het al tegen Maria, dat deze gesteld wordt tot een val en tot een opstanding van velen in Israël. En de profeten hadden over gesproken, dat de Heere Jezus een steen wordt. Een lastige steen, een steen waaraan mensen zich zullen stoten. En terwijl voor anderen wordt de Heere Jezus een steen, een rots van behoud. Ja, de profetieën die moeten vervuld worden. En nu preekt het kerstfeest vreugde en het leven en verlossing. En verwachting door de Heere Jezus Christus, verwachting van het eeuwige leven. Maar tegelijkertijd zien wij in het kerstevangelie dat wanneer de Heere Jezus afgewezen wordt, wanneer hij genegeerd wordt, dan is er geen troost meer. Er is namelijk alleen maar troost in de Heere Jezus Christus. En buiten hem is geen troost. Wanneer mensen hem voorbij leven, dan hebben zij geen troost. Dan blijft er geen troost meer over. En dat laat ons ook gelijk zien de ernst van het kerstfeest. En daar willen we met elkaar over nadenken. En daartoe hebben we deze twee versen, 17 en 18, gekozen. Waarbij we dan ook de context daarbij willen betrekken. Opdat we deze twee versen zouden begrijpen. De woorden van onze tekst toen is vervuld geworden. Hetgeen gesproken is door de profeet Jeremia. Zeggende, een stem is in Rama gehoord, geklaag, geween en veel gekerm. Rachel beweende haar kinderen en wilde niet vertroost wezen, omdat zij niet zijn. We mediteren over de profetie over Rachel wordt vervuld. En we zien wanneer dit gebeurt en hoe dit gebeurt. Wat was er ook alweer gebeurd nadat de Heer Jezus geboren was daar in Bethlehem in die stal? Jongens en meisjes, jullie kunnen het zo vertellen. Wat is er gebeurd? Wat gebeurde diezelfde nacht? Wie kreeg een bezoek van een engel? Ja, dat waren de herders. En wat hebben die herders gedaan? Ze zijn gelijk naar de kribbe gegaan. Ze hebben gezegd, kom, laten wij gaan om het woord te zien dat wij gehoord hebben. En die herders hebben het geloofd wat ze van de engel gehoord hebben. Die herders hebben niet gezegd, nou, dat komt nog wel een keer. Straks als de schapen weer binnen zijn, dan zullen we eens kijken. Nee, ze gingen onmiddellijk met haast. En ze vonden het kinderken en met grote blijdschap hebben ze het verkondigd overal, daar in Bethlehem en in heel de omgeving. Die herders hebben ervan gesproken dat ze een engel gezien hadden en dat die engel hen zei, heden, wordt uw grote blijdschap verkondigd. Heden is u geboren, de zaligmaker. En toen hebben die engel, die herders hebben gezien, al de engelen die het ere zij God zo zongen. En hebben ze over gesproken tegen de mensen. Ze hebben gezegd, de Messias is gekomen. De zoon van David, de Messias, hij is geboren. U kunt hem vinden in een kribbe. In doeken gewikkeld, in een stal, waarschijnlijk daarachter, achter die herberg, daar in het veld. Daar kunt u het vinden. Daar is de grote zoon van David geboren. Moet u zich voorstellen, de mensen die dit horen. Ja, ze wisten wel dat er een belofte was van de Messias. De grote zoon van David, die zou een koning zijn, maar ja, dat die geboren zou worden in een kribbe, een vuil voerbak van beesten. Nou, die mensen in Bethlehem hebben hun hoofd geschud. Ze hebben zich verwonderd, ze begrepen er weinig van en ze wilden er ook weinig van begrijpen. Voor hen moest de Messias komen op een heerlijke wijze en uit aanzienlijke ouders. Nee, hij wordt zeker niet geboren in een beestenstal. En dat die herders engelen gezien hadden, nou ja, je hoort wel eens vaker wat waar achteraf niet blijkt te kloppen. Misschien was er iets mis met die herders. En eigenlijk, ja, het waren toch ook maar herders. En herders hoorden toen bij het laagste volksdeel. Herders, hun getuigenis werd niet serieus genomen. Ze mochten ook niet getuigen in rechtszaken. En die mensen van Bethlehem, die hoorden het wel, maar ze hebben zich verwonderd, lezen we in Lucas 2. Maar ze hebben niet de moeite genomen om navraag te doen. Ze zijn niet naar die stal toegegaan. En ze hebben niet gevraagd aan Jozef en Maria, vertel eens, wat is er nou gebeurd? Hoe komt het nou dat die herders dit zeggen? Nee, die mensen van Bethlehem vonden dat niet eens de moeite waard om te doen. En hoe ging het daarna? Na 8 dagen werd de Heer Jezus besneden en hij ontving de naam Yeshua, Jezus, Verlosser. Die naam was al bijzonder. Dat gaf toch ook te denken. En Jozef en Maria stonden erop dat dit kind zo genoemd moest worden, Verlosser. Maar niemand in Bethlehem lette daar verder op. En na 6 weken werd de Heer Jezus naar de tempel te Jeruzalem gebracht. En Jeruzalem ligt niet ver van Bethlehem, zo'n 10 kilometer. En Jozef en Maria brachten daar hun kindje in de tempel, want Hun zoontje moest gelost worden. De Heer had in zijn wet bepaald dat de eerstgeboren jongetjes hem toegewijd moesten zijn. En nu konden deze eerstgeboren jongetjes gelost worden door middel van een offer. En dat offer moest in de tempel gebracht worden voor de Heere Jezus. Niemand lette erop dat er eenvoudige arme mensen, Galileërs, daar binnenkwamen met een baby dat gelost moest worden. Maar er was een oude man. En die lette er wel op. Simeon, door Gods geest geleid. Hij was naar de tempel toegeleid door de Heilige Geest. Hem was beloofd dat hij de zaligmaker zou zien. En dan ziet hij dat kindje en hij neemt het in zijn armen. En hij, en hij prijst en hij looft de Heere. En toen kwam daar ook die Godvrezende vrouw Anna. Een weduwe van omtrent 84 jaar. Die niet week uit de tempel met vasten en bidden. En zij begreep het ook. Dit is hem. Dit is de Messias. En ze hebben over gesproken met de vromen in Jeruzalem. Maar er waren er maar weinigen. En verder lette er niemand op wat er gebeurd was in de tempel. Jozef en Maria zijn een tijd gebleven daar in Bethlehem. En toen was er opnieuw opschudding. Iets heel bijzonders gebeurde er. Heel Jeruzalem in rep en roer. Daar komen dan die wijzen uit het oosten. En die komen daar natuurlijk met hun rijtuigen en met hun kamelen en met hun lijfwachten en met hun bedienden. Een hele optocht. En ze hebben rijkdommen en schatten bij zich. En waar waren ze voor gekomen? Ja, ze hadden de ster gezien van de nieuwgeboren koning der Joden. En heel Jeruzalem was opgewonden. Heel Jeruzalem werd ontroerd, staat er. Maar ze waren in beroering. Iedereen praat erover. Heb je het gehoord? Ze zoeken een koning die geboren is. Nou, Herodes hoorde het ook. En hij was helemaal op zijn hoede. Want Herodes duldde niemand naast zich op de troon. Die Herodes, hij was een bloeddorstig mens. Als hij maar vermoedde dat iemand een opstand tegen hem zou ontketenen, werd hij gedood. Die Herodes heeft zelfs zijn eigen zonen gedood. Die Herodes heeft nog 8 dagen voor zijn dood nog een zoon van hem in het gevangenis laten doden. Omdat hij dacht dat hij misschien ook wel in opstand wilde komen. Nog 8 dagen voor zijn eigen dood. En keizer Augustus, toen die het hoorde, die spotte met Herodes en zei: nou, ik was liever een varken van Herodes dan een van zijn zonen. Want de Joden zullen nooit een varken slachten. Maar hij slacht wel zijn eigen zonen. Zo stond deze Herodes bekend. En wanneer er nou mensen wijs uit het oosten komen, aanzienlijke mensen, en die zeggen dat ze een ster gezien hebben en dat de koning van Israël geboren is, dan laat Herodes de wijzen roepen. En dan laat Herodes de schriftgeleerden roepen. En die vertellen precies waar ze de koning kunnen vinden. Micha had het gezegd, hij wordt geboren in Bethlehem. En wat gebeurde er? Die wijzen gaan naar Bethlehem. En heel Jeruzalem bleef thuis. Niemand vond het de moeite waard. En dan komen die wijzen in Bethlehem. Bethlehem was een gehucht. Er waren niet veel huizen. Het was een gehucht. En moet je zich voorstellen, die hele processie van die wijze mannen uit het oosten komen daar in Bethlehem. De mensen hebben hun ogen uitgekeken. En ze hebben gezegd van de ster die we gezien hebben, want de koning van Israël is geboren. mensen keken ernaar, ze dachten, waar hebben die wijzen het over? En toen stopten ze voor het huis waar Jozef en Maria woonden. En daar zijn ze binnengekomen, hebben ze hun geschenken neergelegd van goud en wierook. En dat was heel kostbaar, wierook. En mirre, dat was een soort kostbare parfum. Dat waren kostbare geschenken. Die hebben ze allemaal neergelegd. En die wijze mannen, die heidenen, hebben de koning van Israël aanbeden. Wat een opschudding was dat in dat kleine gehucht Bethlehem. Maar de mensen van Bethlehem, daar hoor je niets van. Het zal toch wel een hele opschudding gegeven hebben. Ze zullen wel opnieuw hun hoofd geschud hebben, die heidenen. Wat denken ze wel? Natuurlijk hebben ze het niet bij het goede eind. Nee. Maar niemand ging naar Jozef en Maria om onderzoek te doen. Hoe komt het dat die wijzen nou bij u komen? Wat is er gebeurd? Zou u het ons willen vertellen? Dan had Maria het verteld en dan had Jozef het verteld. Maar ze vonden het niet de moeite waard om te gaan vragen. De Heer Jezus kwam tot het zijne, maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. En dat is de tragiek. En dat is het verschrikkelijke van het kerstgebeuren. Dat niemand uit Jeruzalem kwam en niemand uit Bethlehem vond het de moeite waard om te gaan kijken. Niemand ging naar de kribbe. En ondertussen is Herodes wit-heet van woede. Hij weet dat de wijzen hem bedrogen hebben. En die Herodes, die zo vaak anderen bedrogen had en die dacht dat hij die wijze mannen wel kon bedriegen door hen wijs te maken dat hij ook die nieuwgeboren koning wilde aanbidden. Deze Herodes werd zelf bedrogen. O, de ironie. Maar Herodes is woedend. Een mededinger naar de troon. Hij moet dood. Maar wie is hij? Waar is hij? Hij weet het niet. Dan geeft hij maar opdracht aan zijn soldaten om naar Bethlehem te gaan. En om daar alle jongetjes van 2 jaar oud en jonger te doden. Wat een verschrikkelijke, wrede tiran. Herodes, wreed. Maar achter Herodes zien we de boosheid van de duivel. Die heel goed weet dat de Heer Jezus gekomen is. En de duivel weet heel goed dat hij geboren is die de kop van Satan vermorzelen zal. En in woede en haat hitst de duivel Herodes op om dit kind in de kiem te smoren. Jezus moet dood. We zien hier de uiterste consequentie van haat tegen Christus. En de soldaten van Herodes omsingelen Bethlehem en haar omgeving. Niemand kan vluchten. En de einsatzgroepen van Herodes trekken Bethlehem binnen. Ze doorzoeken al de huizen. En het verschrikkelijke wat wij ons niet voor kunnen stellen en niet voor willen stellen, gebeurt daar wel. Baby's van 2 jaar en jonger worden gedood. Mannen willen weerstand bieden, worden in elkaar geslagen. Moeders gillen en de baby's worden gedood. Het is verschrikkelijk. Wat gebeurt hier? Het is haat tegen de Heere en zijn gezalfde. Al hebben die soldaten dat niet zo door. Maar hier worden kinderen gedood ter wille van de Heere Jezus Christus. Maar de Heere Jezus is al lang weg. Want de engel heeft Jozef gewaarschuwd in de droom dat hij moet vluchten met Maria en het kind naar Egypte. Maar ondertussen staan daar de moeders van Bethlehem met hun dode kinderen in hun bloed. En ze huilen. En vaders zijn gebroken. Ze hebben geen troost. Die mensen van Bethlehem hebben geen troost. En dat is nou zo ontzettend. Verdriet te hebben en geen troost te hebben. Die kinderen die gedood werden ter wille van de Heere Jezus. Wat moeten wij daarvan denken? Later heeft de Heere Jezus gezegd: zalig die vervolgd worden om der gerechtigheid wil. Want hunner is het koninkrijk der hemelen. Deze kinderen zijn gedood ter wille van de Heere Jezus. Ze zijn gedood omdat Christus gekomen was. Nou gemeente, dan kunnen wij ons niet voorstellen dat die kinderen uit Bethlehem verloren zijn gegaan. Maar wij mogen geloven dat ze overgezet werden in de hemel. Maar het gaat hier niet uiteindelijk wat er met de kinderen gebeurd is. Het gaat ons om de verkondiging hier in dit gebeuren. Want dan wanneer Matthäus dit opschrijft en hij wordt geleid door de Heilige Geest, dan zegt Matthäus iets heel bijzonders. Wat wij eigenlijk ook best moeilijk vinden als we dat lezen. Maar Gods Geest heeft Matthäus gedreven om op te schrijven: toen is vervuld geworden hetgeen gesproken is door de profeet Jeremia, zeggende: een stem is in Rama gehoord, geklaag, geween en veel gekerm. Rachel beweende haar kinderen en wilde niet vertroost wezen, omdat zij niet zijn. En dan brengt de profeet Jeremia ons terug naar wat er gebeurd is toen het volk van Juda werd weggevoerd in ballingschap uit hun land naar Babel. In Jeremia 40 kunt u lezen dat de ballingen samengebracht werden tot een grensplaats. En die grensplaats heette Rama. En vanaf Rama, waar al die mannen en vrouwen en kinderen uit Juda vergaderd waren, begon de tocht naar het noorden en dan af te buigen naar het verre Babylon. En ondertussen was heel het land in puin en Jeruzalem was verbrand en de tempel was verwoest. En ze hebben geen troost. Het was een straf op hun goddeloosheid. Het land is leeg en de tekst spreekt dan van een stem, een stem. Daar is een klaagstem, het is een schreeuw van verdriet. En het wordt benadrukt hier, geklaag, geween, veel gekerm. Rachel beweende haar kinderen. Ze wilden niet vertroost wezen. Hier wordt herhaaldelijk beaccentueerd. Geen troost, verdriet. En dan ziet Jeremia als het ware, wanneer die ballingen daar weggaan uit het land, terwijl alles in puin ligt en Jeruzalem en de tempel verbrand is, dan ziet als het ware Jeremia met zijn profetenoog het beeld oprijzen van Rachel. Die weende om die kinderen die weg zijn. Rachel weent en huilt. Ze weigert getroost te worden. Haar kinderen zijn niet meer. Tijdens haar leven heeft Rachel, de tweede vrouw van Jacob, Jacob getrouwd met Lea en Rachel. En Lea kreeg kinderen en Rachel kreeg eerst geen kinderen en ze weende erom dat ze geen kinderen had. Maar nu weent Rachel opnieuw omdat haar kinderen weggevoerd worden. Die zijn van haar weggenomen. En die wenende Rachel die Jeremia portretteerde daarboven, daar bij de wegvoering van Juda, wordt door Matthäus weer opgericht. En dan is het alsof hij weer Rachel ziet wenen om die kinderen daar in Bethlehem die gedood waren. Matthäus citeert hier Jeremia 31. En u kent dat hoofdstuk wel, Jeremia 31. Het is een hoofdstuk vol troost. In Jeremia 31, daar staan prachtige zaken in. Daar belooft de Heere dat hij het verbond met Israël zal vernieuwen. En dat de Heere zijn volk lief gehad heeft met een eeuwige liefde. Dat hij zijn volk weer zal trekken met goedertierenheid. En de Heere geeft zelfs onmiddellijk na deze profetie over Rachel in haar verdriet. Geeft de heerlijke troost. Dat zij haar tranen mag drogen. Want haar kinderen, waar ze nu om staat te wenen, haar kinderen komen straks terug. Dankzij de trouw van de Heere komt het volk van Juda weer terug in hun eigen land. En de tempel zal weer herbouwd worden. En Jeruzalem zal weer gevestigd worden. Want er is verwachting voor uw nakomelingen, zegt de Heere. En daar gaat Jeremia 31 over. En dan spreekt Jeremia ook over bekering. Dat Juda en Israël tot bekering zullen komen. Dat de Heere hun zijn wet in hun binnenste zal geven. Op hun harten zal schrijven. En daarom ziet Jeremia 31 in zijn geheel op de Messiaanse tijd. Dat in plaats van verdriet en ellende zal de Heere troost en verlossing geven. De Heere zal sieraad voor as geven en het gewaad des lofs voor een benauwde geest. En zo spreekt Jeremia 31 van rijke troost. Maar wanneer Gods geest Jeremia inspireert om te citeren. Nee, wanneer Gods geest Matthäus inspireert om te citeren uit Jeremia 31, dan wordt alleen maar dit stukje van de troosteloosheid geciteerd. Verder niet. Daar heeft de Heer een bedoeling mee. Het is alleen maar dit gedeelte. Van geween en geklaag en Rachel die weigert getroost te worden. Alleen dit gedeelte wordt geciteerd. En Matthäus spreekt helemaal niet van de troost. Spreekt helemaal niet dat er verwachting is voor uw nakomelingen. Nee, Matthäus mag alleen maar die verzen van verdriet citeren. En dat er geen troost is. En het verdriet en de ellende wordt benadrukt. Geklaag, geween, gekerm. Beweende haar kinderen, wilde niet vertroost worden. En verder niet. Verder moet Matthäus hier zwijgen. Gods geest leidde Matthäus. Matthäus legt hier nadruk op het ontbreken van troost. Wanneer wij dit lezen, dan denken wij, waar citeert Matthäus uit? O, Jeremia 31. O, dat is allemaal troost. O, het komt allemaal goed. Het is heus nog wel troost. Nee, dan doen we het verkeerd. Gods geest spreekt hier alleen maar over troosteloosheid. Troosteloos verdriet. En waarom doet Jeremia dat? Sorry, waarom doet Matthäus dat? Waarom spreekt Matthäus hier alleen maar over de troosteloosheid? Omdat hij wil aangeven dat troosteloosheid is de uiterste consequentie van het ongeloof. Troosteloosheid is de uiterste consequentie van het ongeloof. Bethlehem heeft geen troost. Bethlehem was in ongeloof. Ongeloof heeft geen troost. Bethlehem had de verkondiging van de herders gehoord. Bethlehem had de wijzen zien komen. Het evangelie was hen verkondigd. Het kerstevangelie was hen bekendgemaakt. Maar het ontzettende is dat ze het niet geloofd hebben. Ze hebben die boodschappers genegeerd. En ze zijn verder gegaan met hun dagelijkse bezigheden. Ze hebben daarmee dat kerstkind veracht. Ze vonden het niet de moeite waard om te onderzoeken. De herders kregen een prachtige boodschap van de engelen. De mensen hebben precies dezelfde boodschap gehoord. Maar het was van herders. En ze hebben hen niet geloofd. Vooraf was hen troost en blijdschap verkondigd. Voordat de moeite en de ellende kwam, was hen al troost en blijdschap verkondigd. Maar ze hebben het verworpen. Ze wilden die troost niet. De duivel suste hen in slaap. Want steeds werkt de duivel erop aan om de aandacht van de Heere Jezus af te leiden. Voelt u dat ook in uw leven? Dat het leven u zomaar in beslag kan nemen. Dat u het soms zo druk hebt. Ik hoop niet dat het zo bij u is. Maar het kan wel gauw. Dat we geen tijd hebben. Om de Heer het ernstig te zoeken. Dat we geen tijd hebben. Om ons hart uit te storten. Voor de Heere Jezus. En dat we afgeleid worden. Dat we bezig gehouden worden met al de drukke beslommeringen van het leven. En dat we bezig gehouden worden met onze eigen genoegens. De dingen die we fijn en gezellig vinden. Of dat we genoeg hebben in onze eigen gerechtigheid. Dat we het allemaal heel goed weten. En dat we onze eigen mening en opvattingen hebben over de godsdienst en over de waarheid. En daar discussiëren we over. En we hebben onze meningen, we hebben onze standpunten. En we mogen best wat godsdienst hebben. Dat vindt de duivel helemaal niet erg. Als je wat godsdienst hebt. De fariseeën hadden toch ook godsdienst. En de schriftgeleerden hadden toch ook godsdienst. Maar de Heere Jezus zegt, ze zullen zwaarder gestraft worden in de hel. Juist omdat ze wat godsdienst hadden. En totaal voorbij leefden aan de Heere Jezus. Zo kunnen wij ook godsdienst hebben. En we weten het heel goed. En we geloven de schrift van kaft tot kaft. Maar dat we toch niet buigen voor dat kerstevangelie. Dat we een godsdienst hebben zonder Christus. De vorst der duisternis wil ons afhouden van de boodschap van het evangelie. Hier in ons hoofdstuk wordt het kerstevangelie genegeerd, tegengesproken. En dat bleef zo. Heel het leven van de Heere Jezus op aarde. Steeds werd hij tegengesproken. Ook in zijn ambtelijke dienst. En wanneer de mensen het allemaal niet kunnen begrijpen hoe het allemaal is. Dan spotten ze. Dan vloeken ze. Hij drijft de duivelen uit door Beelzebub, de overste van de duivelen. En wanneer ze niets redelijks kunnen zeggen, dan gaan ze spotten. Anderen heeft hij verlost, maar hij kan zichzelf niet verlossen. En wanneer de schriftgeleerden en de fariseeën horen van zijn opstanding door die Romeinse soldaten, dan verzinnen ze nog een leugen. En wanneer Gods geest uitgestort wordt op de Pinksterdag, wat zeggen die Joodse mannen? Oh, ze hebben te veel zoete wijn op. Dan gaan ze spotten. Steeds wordt het evangelie tegengehouden. Bespot, gehaat, tegengewerkt. Zo werkt het slangenzaad steeds tegen Christus. En dat gebeurt nog steeds. Wat is er nog steeds in ons vaderland? Alles wat oprijst tegen het woord van de Heere. En de duivel wil ons ook afhouden van de Heere Jezus Christus. En dan kan het nog zo zijn dat we denken dichtbij de Heere Jezus te leven en bij hem te horen. Maar dat we in feite hem afwijzen. En wanneer wijst u dan de Heere Jezus af? Wanneer u hem voor kennisgeving aanneemt. En wanneer u uw hart gesloten houdt voor hem. Dan leggen wij de prediking van kerst naast ons neer. En we gaan verder met ons leven. Morgen tweede kerstdag. En daarna dinsdag, dan gaan we weer naar de winkels. En dan maken we ons op voor oud en nieuw. En het leven gaat verder. Zo kunnen mensen leven, ook wij. Dat we niet de moeite nemen om het voor onszelf te onderzoeken. Dat we niet de moeite nemen op onze knieën te vallen en te belijden, Heere Jezus, ik ben de zondaar. Ik moet bekeerd worden. Ik moet u leren kennen. O, zend uw geest neer op mij. We kunnen menen erbij te horen, maar dat we er buiten vallen met al onze kerstvieringen. Onze tekstgemeente is een aanklacht. Het laat zien dat als wij de Heere Jezus voorbij leven, dan is er geen troost meer. Die mensen uit Bethlehem hadden de Heere Jezus voorbij geleefd en daarom hadden ze geen troost. Ze hadden vertroost kunnen wezen. Wanneer ze de Heere Jezus in hun hart hadden gekend, dan was het heel anders voor hen geweest. Dan was het diep verdriet geweest om wat er gebeurd is, maar dan waren ze toch niet troosteloos geweest. Maar hier zien we het uiteindelijke resultaat van het ongeloof. En dat is troosteloos verdriet. Het is in feite eeuwig wenen. En daarom is dit woord een ernstig woord, een waarschuwing aan ons. Matthäus wil aangeven hoe vreselijk het is om de Heere Jezus voorbij te leven, om niet met ons hart voor hem te buigen. Matthäus citeert alleen maar het woord van verdriet. De troosteloze ellende. Dat is de uiterste consequentie van het verwerpen van Jezus Christus. Dan is daar wening en knersing der tanden. En zo, gemeente, is dit een ernstig woord ook voor ons. We kunnen het kerstevangelie horen, maar wanneer wij het naast ons neerleggen en wanneer wij doorleven zonder een persoonlijke band met de Heere Jezus, dan is er straks alleen maar troosteloos verdriet over. En dat is heel ernstig. En daarom spreken we hier nu niet over kerstgezelligheid. We spreken niet over zelfs over vrede op aarde. We spreken nu niet vanuit onze tekst over de onuitsprekelijke liefde van God. Nu is dat alles waar, de vrede op aarde en Gods onuitsprekelijke gave. En dat moet ook verkondigd worden. Maar hier wijst Gods geest ons op een ander aspect. Op het verwerpen van dit evangelie. Dan blijft er niets over. Voor de mannen van Bethlehem werd de Heere Jezus een val. Omdat ze weigerden Christus aan te nemen. Het troosteloze voor hen was dat ze Christus verworpen hadden. Ze deden verder helemaal niets verkeerds. Ze deden helemaal geen uitbrekende zonden. En ze gingen ook heus naar de synagoge. En ze gingen met de grote feesten, gingen ze op naar de tempel. Maar ze hebben niet gebogen voor de Heere Jezus Christus. En wat zullen wij nou meenemen van het kerstfeest, gemeente? Is er plaats in uw leven voor de Heere Jezus? Is er nog een plek in uw leven voor Hem? Hij is ons verkondigd in de afgelopen weken. We hebben gezien uit het Oude Testament en het Nieuwe Testament hoe hongerigen met goederen vervuld worden. Hoe rijken worden ledig weggezonden. Daar ziet u weer diezelfde climax eigenlijk. Die tegenstelling. We hebben nagedacht over zijn komst. En als zijn evangelie ons leven niet vervult, dan blijft er straks niets meer over. U voelt het wel. De Heere vraagt ook nu uw hart, jonge mensen. De Heere vraagt uw hart. De geboren Heere Jezus Christus, dat kind in de kribbe, vraagt uw hart om voor Hem te buigen. Om uw hart en uw leven voor Hem neer te leggen. Dat Hij de eerste wordt in uw leven. Dat Hij de hoogste prioriteit voor u wordt. Dat Hij uw leven is. Als dat niet zo is. Als we Heer Jezus op armslengte af van ons afhouden. Dan belandt u straks in troosteloos verdriet. Geklaag, geween. En dan weigert u getroost te worden, omdat u het kerstevangelie niet hebt aangenomen, maar naast u hebt neergelegd. Want als zijn evangelie ons leven niet vervult, als zijn liefde niet in ons hart komt, en als ons leven niet verborgen is met Christus in God, wanneer de Heere Jezus niet alles voor ons wordt, dan is er geen troost meer beschikbaar. Als er dan calamiteiten in uw leven komen hier op aarde, dan hebt u geen troost. dan hebt u geen plaats waar u met uw verdriet naartoe kunt. En wanneer de Heere Jezus straks terugkomt om te oordelen de levenden en de doden, dan hebt u ook geen hoop en geen verwachting, maar dan beseft u dat u bij de dwaze maagden hoorde en dat u bij het kaf hoorde en niet bij het koren. Dat u bij het onkruid hoorde en niet bij de tarwe. Dan wordt het oordeel van God vervuld in uw leven. En de oorzaak is het voorbij leven aan hem. Daarom, hoe leven wij? Hebben we al geknield naast die herders? Hebt u uw schatten voor hem opengelegd? Hebt u uw hart voor hem neergelegd? Hebt u gezegd, Heere, neem alles van mij. Ziet u dat hij gekomen is om u te kunnen verlossen van uw zonden. Hebt u werk voor hem te doen. Bent u verlegen om Christus. Daar zal het toch op aan moeten komen voor u en voor mij. Wat dunkt u van de Christus? Hebt u armoede om voor hem neer te leggen? Hij wil voor u een rijke zaligmaker zijn. Hebt u nood? Hij wil erin meekomen en die nood lenigen. Hebt u verdriet en moeite? Hij wil het op zich nemen. Werpt al uw bekommernissen op hem. En hij zal voor u zorgen. En dan zal er wel ware troost voor u zijn. En dan zal er wel verwachting zijn voor uw nakomelingen. En dan zal er wel een nieuwe toekomst zijn wanneer wij in Christus zijn. En daarom, aan het einde van deze eerste kerstdag, is het noodzakelijk voor ons om met ons mee te nemen. De werkelijkheid, wij moeten begrepen zijn met alles wat wij hebben in Christus. Daarom, wat doet u met de Christus? Het is of troosteloos verdriet, of het is grote blijdschap. Amen. Zingen wij Psalm 2, vers 6. Laten wij bidden en danken. O Heere, zo komt u ons voor met uw grote ontferming in de Heere Jezus Christus. En u laat ons zien dat het leven alleen bij u is. U hebt ons laten zien hoe gevaarlijk het is om alleen maar een naam Christen te zijn. Om alleen maar wat feiten van u te weten. Dat het niet genoeg is om verwonderd te zijn. Dat waren die mensen van Bethlehem ook. Het is niet genoeg om ontroerd of beroerd te zijn. Zo waren die mensen van Bethlehem ook toen de wijzen daar kwamen. Het is niet genoeg om onder het woord te zijn. Dat waren ze daar ook. Maar toen er een ramp plaatsvond, hadden ze geen troost. En dat is een beeld van allen die uiteindelijk zonder u leven. O Heere, wilt u dit woord toepassen aan onze harten? En wilt u met dit heerlijk kerstevangelie van troost en genade werken in onze harten? En geef dat wij niet rusten voordat wij u, de Zoon, kussen. Voordat wij voor u neervallen. En dat wij op u zien. En dat wij u overhouden als onze borg en zaligmaker. Heere, laat dat het effect mogen zijn van de prediking van uw woord. Heere, ga met ons. Breng ons ook morgenochtend in uw huis. Zegen dominee Visser in het voorgaan. Gedenk ook de kerstfeestviering morgenmiddag met de kinderen van de zondagsschool. Maak alles wel. Verbind ons aan u. Hoor ons bidden om Jezus wil. Amen. Zingen wij Psalm 89, het zevende vers. gaat heen met u dragende de zegen des Heren. De Heere zegen u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.